Vandaag zendt de Reformatorische Omroep geen programma's uit.
gemeente vooraf een enkele afkondiging. De collectes die zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas en dan met name ook voor het jeugd- en jongerenwerk in onze eigen gemeente. En bij de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. Dus kerk en het jongerenwerk in eigen gemeente en dan bij de uitgang voor het bouwfonds. Er is straks weer een sing-in en daarvoor is iedereen ook van harte welkom. Die sing-in wordt gehouden van 19:30 tot na de dienst. Wordt gewoon na de dienst gehouden. Ja. En dan de schriftlezing. Die is uit Daniël. Die is uit Daniël 1, de verzen 1 tot en met 15. En Daniël 6, de verzen 11 en 12. Dus Daniël 1, 1 tot 15. En Daniël 6, 11 tot en met 12. Tot zover de schriftlezing. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 119, vijfde vers, waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren? Gewis als hij het houdt naar het heilig blad, dat is de Bijbel. En ook het 19e vers willen we met, en het 17e vers willen we met elkaar zingen. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dus Psalm 119, vers 5 en ook vers 17. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit, mijn God. Niets gaat uw roem te boven en u prijs ik tot in eeuwigheid. Dat is het 14e vers van de voorgaande psalm 118. En die zingen we straks na de geloofsbelijdenis. Psalm 118, het 14e vers. We spreken in ons hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit het boek van de profeet Daniël, het eerste hoofdstuk, de eerste 15 verzen, en uit het zesde hoofdstuk de verzen 11 en 12. Daniël, het eerste hoofdstuk. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Siniar, naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van de hovelingen, dat hij enigen van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen, jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen onderwijzen moest in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. En onder hen waren uit de Judeërs Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniel noemde hij Beltsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniel nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. En daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniel: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. En toen zei Daniel tegen zijn kamerheer, die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniel, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was. En ze zagen er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Tot zover. En dan hoofdstuk 6, de verzen 11 en 12. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. En op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. En toen kwamen deze mannen eensgezins bij zijn huis en ze troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Tot zover. We willen samen bidden om Gods zegen. En we willen voorbeden doen voor Rianne Koster. Die gaat morgen voor 2 maanden naar Oeganda. Ze zal daar gaan helpen in een kindertehuis. Laten we samen Gods aangezicht met gebed zoeken. Vandaag mogen we als gemeente weer in uw huis zijn, in uw tegenwoordigheid. Want dat is toch eigenlijk toch het geheim, Heere, van als we als gemeente bij elkaar zijn, dat we dan in uw tegenwoordigheid zijn. En dat is ook weer aan het begin van deze dienst gebleken. Want toen mocht ook die zegengroet weer uitgesproken worden van uw kant. U wilt ons genade en vrede schenken. Het is dat heerlijk. Want daar moeten we het van hebben. Eens en steeds weer opnieuw. We mogen vandaag een begin maken met de nieuwe week die voor ons ligt. Wat is dat ook heerlijk, Heren, dat we eerst bij u mogen zijn en dat we dan pas onze werkzaamheden hebben te doen. We mogen eerst rusten. En dan mogen we zo toegerust worden voor elke dag. Het is wijsheid dat u ons dat zo heeft gegeven. En in onze samenleving wordt dat minder en minder gewaardeerd. En de rustdag wordt steeds meer tot een werkdag. Maar in uw wijsheid, Heren, en we erkennen uw wijsheid, hebt u het gezegd en bepaald dat we mogen rusten voordat we hebben te werken. We mogen vandaag ook een begin maken met alle werkzaamheden, alle startwerkzaamheden in onze gemeente voor de komende tijd. De komende periode zullen de catechisaties weer beginnen. De verenigingen zullen weer bij elkaar komen. Bijbelstudiekringen zullen weer vergaderen. Al die activiteiten. We zijn er dankbaar voor, heren, dat we die in onze gemeente ook mogen ontplooien. Dat er voor elke leeftijdsgroep ook wel iets is tot opbouw. Maar we bidden ook om uw zegen. Omdat we beseffen en belijden dat we van uw zegen zo bijzonder afhankelijk zijn, heren. Uw zegen wil die boven ons houden. Wilt u ons als jongeren en wilt u ons als ouderen bijzonder zegen in het komende seizoen. Dat we het mogen ervaren door al dat wat we met elkaar mogen doen heen. Worden we opgebouwd in geloof, in hoop en ook in liefde. Liefde tot u, liefde tot elkaar. Heer in de hemel, wij bidden om uw zegen over de verkondiging die zo meteen gaat plaatsvinden. We hebben samen een gedeelte gelezen, twee gedeeltes zelfs, uit het oude boek Daniël. En dan wordt ons het leven van deze Daniël getekend als het leven van een jongeman die werkelijk u mocht dienen. Wiens leven verbonden was met u. Hij die ook elke dag weer opnieuw het contact zocht met u door het gebed. Wat hebben we daar veel uit te leren. En wilt u geven, heren, dat de boodschap ook ons allen mag aanspreken, maar in het bijzonder ook onze jonge mensen. Wilt u geven dat onze jonge mensen vanmiddag hun hart ernaast mogen leggen. En dat ze zich mogen afvragen, lijk ik op die Daniël waarover het gaat? Lijk ik op hem die, hoewel die jong was, al werkelijk in contact was met u? We willen bidden, heren, om uw zegen voor ons allen. We denken ook aan allen die met ons verbonden zijn, die met ons meeleven, die op dit moment meeluisteren. We dragen ze van harte aan u op, gedenk ze ook in uw gunst en in uw genade, heren. We bidden of u wilt zijn met uw kerk wereldwijd. Of u wilt zijn met uw gemeente die in de verdrukking is. Christenen afzonderlijk, soms gemeentes als geheel. Ze hebben soms zo diep te lijden onder vervolging en verdrukking. De vrijheid ontbreekt. De belijdenis van uw naam, het kost zoveel. Wilt u ze staande houden? Wilt u ze dragen? We willen ze ook vanmiddag van harte aan u opdragen. Onze broeders en zusters in de verdrukking. Wij bidden, heren, voor de voortgang van uw koninkrijk. We weten dat u uw plan heeft met deze wereld en dat u ook uw volk vergadert over alle koninkrijken, uit alle koninkrijken en over alle continenten heen. En we bidden van u, heren, of u het werk van de zending bijzonder met uw zegen wilt bekroon. We willen vanmiddag samen heel in het bijzonder voorbeden doen voor Rianne Koster. Rianne die morgen naar Oeganda vertrekt. Ze hoopt in de komende 2 maanden te helpen in het kinderterhuis, daar ter plaatse. En we bidden om uw bewaring over haar. We bidden ook of ze werkelijk tot hulp mag zijn voor de mensen daar en ook voor de kinderen, dat ze iets mag betekenen voor de kinderen en voor allen daar. Wilt u haar in alles zegenen en ook tot zegen doen zijn. We weten ons ook in deze dingen van uw zegen zo diep afhankelijk, heren. En zo komen we vanmiddag voor uw aangezicht. We leggen al deze zaken aan u voor. We beseffen het, heren, dat we zo afhankelijk zijn van uw zegen. We erkennen het. We kunnen die zegen alleen verwachten op grond van uw genade. Op grond van uw ontferming en barmhartigheid. In de Heere Jezus Christus. En daarom zie ons aan, ook alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 17, het derde vers, het zevende vers. We gaan met elkaar zingen. Het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het zevende vers, red me van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heil goed achten.
Thank you.
Het uitgangspunt is vanmiddag Daniël 1, vers 8, het eerste gedeelte. Hij nam zich voor in zijn hart zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die de koning dronk. En het tweede gedeelte van Daniël 6, vers 11. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voor die tijd had gedaan. We zingen straks uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestuur mijn schreden en leid me in een effen land. Gemeente, jongeren. Het thema van vandaag is online. En als je dat nou gewoon naar het Nederlands toe vertaalt, dan betekent dat zoveel als aan de lijn. Online, aan de lijn. Je kunt dat op twee manieren opvatten natuurlijk, hè. Aan de lijn zijn. Dat betekent op je gewicht letten. Iets afvallen. Of soms iets meer afvallen. Maar aan de lijn zijn, dat kan ook betekenen contact met iemand hebben. Met iemand bellen. Ik ben met hem of haar aan de lijn. Rechtstreeks met iemand contact hebben. Aan de lijn zijn. Nou, daar gaat het natuurlijk vanavond over. Dat is de echte betekenis van het thema online. Contact hebben met elkaar, rechtstreeks in verbinding met die ander staan. Onze jongeren, en als je ze vraagt, zullen het ook allemaal wel toestemmen. Onze jongeren zijn allemaal online met elkaar. Dat is bijna zonder uitzondering. En dat is ook heel erg mooi natuurlijk, dat je zoveel contacten met elkaar hebt. Hè? Maar zoals met bijna alle dingen, er zitten ook best wel wat schaduwkantjes aan. Of schaduwkanten zelfs. En nou, wat we er vandaag toch over hebben, dacht ik dat het ook wel goed zou zijn om daar vanavond ook gewoon eens met elkaar over te hebben. Wat zijn dat nou voor schaduwkanten die er kunnen zitten aan het altijd maar online zijn? Maar waar we natuurlijk vooral met elkaar over willen hebben, en vooral met jullie, dat is natuurlijk die vraag: zijn we eigenlijk wel online met God? En dan kan ik me best voorstellen dat je daar ook heel wat vragen omheen hebt. Wat is dat nou precies, online met God zijn? En hoe word je nou online? En wat betekent dat voor de praktijk van mijn leven? En misschien dat jij je afvraagt, hoe blijf ik dat? Ik mag er wel iets van afweten in mijn leven, maar hoe blijf ik online met God in mijn leven? Nou, dat zijn hele belangrijke dingen. En daar wil ik het ook heel erg graag met jou, en ook met u natuurlijk, over hebben. En toen ik van de week op zoek was naar een Bijbelse figuur die online met God was, en toen ik ook nog zocht naar iemand die nog wat jonger was, want dan spreekt het ons als jongeren nog meer aan. Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij Daniël. Daniël. Een jongen die het niet makkelijk had. Die, ik zal er zo meteen nog iets meer van zeggen, helemaal naar Babel was weggevoerd. Daar wou hij helemaal niet zijn. Hij moest er toch verblijven. Hij had het niet makkelijk in Babel ook. Er was een hele andere samenleving. En toch, hij had een geheim. Hij had een geheim. Hij was online. Online met God. En ik denk dat we vanmiddag, als we naar het leven van Daniël kijken, dat we dus al heel wat kunnen leren over wat nou dat online met God is. Hoe of je dat wordt, hoe of je dat ook blijft. Dus ik wil met jou, met u, vanmiddag stilstaan bij het online zijn. Eerst online met elkaar, dan online met God. En het thema is Daniël, online met God. Daniël, online met God. Er is in de afgelopen jaren heel wat veranderd op het terrein van de communicatie. En als ik dit zo zeg, dan realiseer ik me dat jullie allemaal zullen zeggen, ja, dat is eigenlijk een open deur. Dat je heel makkelijk met elkaar kunt praten over hele grote afstanden, zelfs over continenten heen, dat lijkt zo gewoon tegenwoordig, hè? Je belt, je skypt, maar nog niet eens zo heel erg lang geleden was het heel bijzonder. Het was bijna onmogelijk. Weet je, ook toen er al wel telefoonaansluitingen waren, had lang niet iedereen in Nederland gewoonweg thuis telefoon. Ik herinner mij uit mijn jeugd dat mijn opa en mijn oma, die woonden in Friesland, in een klein dorp, dat die zo'n beetje de enigen waren die telefoonaansluiting hadden. Ze hadden een kruidenierswinkeltje. En iedereen wist dat ze ook telefoon hadden. En als mensen bijvoorbeeld de dokter nodig hadden, dan kwamen ze naar het winkeltje toe en dan zeiden ze, mogen we even bellen? Of ze vroegen aan opa of oma van, willen jullie voor ons de dokter gaan waarschuwen? Telefoon was eigenlijk heel bijzonder. En ik zie in mijn gedachten nog die telefoon hangen in dat gangetje van mijn grootouders. Zo'n zwart bakkelieten exemplaar dat aan de wand hing. Ik denk dat het pas in de jaren 70 was dat de aansluitingen gemeengoed werden. Dat de huizen meer en meer telefoonaansluitingen kregen. En toen waren het eerst van die toestellen, weet je wel, waar je een nummer mee moest draaien. Ik vond het eigenlijk altijd heel interessant als jongetje. Je ging dan draaien, zo'n nummer, en dan liet je die kies, schijfde die los, en dan ging die weer terug. En dat gaf eigenlijk altijd zo'n apart geluid. Als jongetje intrigeerde me dat. Dan was ik ermee aan het spelen, totdat mijn ouders zeiden, houd eens mee op, we waren gek van, joh. Zo had je dus vroeger, nog niet zo heel erg lang geleden, veel minder communicatie, veel minder telefoon. En er was al helemaal geen sprake van mobiele telefoon. Ik weet niet precies in welke tijd de mobiele telefoon echt opgekomen is. Ik denk een jaar of 10 geleden, hoogstens 15. Maar voor die tijd was mobiele telefoon, het was er wel, maar alleen maar de hooggeplaatste mensen hadden er één in hun auto. De minister had een mobiele telefoon in zijn auto en dat was heel wat. Of die rijke zakenman, die had er ook één. Mobiel telefoon, mobiel bereikbaar. Het is nog niet zo lang mogelijk. Je kan het je niet voorstellen, omdat jij natuurlijk al zo online bent en al zo daarmee bezig bent, je kan je voorstellen dat het nog maar net mogelijk is om mobiel bereikbaar te zijn. En eerst had je van die mobiele telefoons, die waren nog best wel groot. En ze werden steeds kleiner. En als je zo'n groot exemplaar hebt, dan zeggen de jongeren alvast, dat is een type koelkast. En nu zijn ze steeds kleiner, steeds platter. Je kunt er ook steeds meer mee. Eerst kon je er alleen maar mee bellen. Nu kun je er ook mee het internet op. Het zijn de smartphones. En nu hebben alle jongeren een smartphone. Of bijna alle jongeren hebben een smartphone. Een Samsung. Een LG. HTC. Of als je helemaal het mannetje of het vrouwtje bent, een Apple. En zo zijn we dus eigenlijk allemaal online. Hè? Zo zijn we online met elkaar. Hè? 24 uur per dag bijna. Want het stopt niet alleen maar als je naar bed gaat. Ook dan gaan de berichtjes gewoon door. En als je 's morgens dan die smartphone eigenlijk eens even bekijkt, dan blijkt er ook midden in de nacht gewoon nog wel berichtjes binnengekomen te zijn. Of dat je het scherm van je computer ook open doet, de box open doet, dan blijkt dat er mensen ook berichten verzenden op hele rare tijdstippen. Waarop normaal mensen, denk ik, moeten slapen. Maar goed, 24 uur per dag bezig met online te zijn. Er wordt wat afgecommuniceerd. Via je smartphone, via e-mail, via Facebook. En noem al die dingen verder ook maar op. En aan de ene kant is dat geweldig mooi, dat je zoveel contacten met elkaar hebt. Dat je van elkaar op de hoogte blijft, dat je dingen met elkaar deelt. Geweldig mooi. Maar er zitten ook wel wat schaduwkanten aan. En ik heb het net al gezegd, ik wil vanmiddag toch ook, nu we het er toch over hebben, een paar van die schaduwkanten benoemen naar jou toe. We hebben het er niet zo vaak zo expliciet over, hè, over deze dingen, nu wel. En daarom zeg ik, laten we ook aan die minder mooie kanten vanmiddag aandacht geven. Wat zijn de minder mooie kanten? Nou, als je nou contacten hebt met elkaar, als je heel veel contacten hebt met mensen, dan worden die contacten alleen maar vluchtiger. Dus online zijn, dat is mooi, maar het kan ook betekenen dat de contacten op een heel oppervlakkig niveau gaan worden. Je ontmoet elkaar niet meer. Het gaat er dan vaak ook niet meer om dat je geïnteresseerd bent in wat de ander eigenlijk bezighoudt. Het wordt dan eigenlijk soms ook, en dat bedoel ik niet zo negatief als ik het zeg, maar het wordt eigenlijk soms ook eigenlijk meer een zichzelf tentoonspreiden. Van ik ben hiermee bezig en jij moet dat weten. Echte contacten. Ook als jongeren onderling. Dan moet je voor elkaar in de ogen kijken. Moet je van tijd tot tijd eens met elkaar gewoon gaan praten. Je kunt niet ermee toe dat je alleen maar berichtjes typt of sms't en zo nu en dan eens een smiley plaatst, zodat de ander daaruit maar moet gaan concluderen wat jouw lichaamstaal eigenlijk is. Lichaamstaal moet te zien zijn, moet te merken zijn in de onderlinge ontmoeting. Dus schaduwkanten, een van de schaduwkanten van het altijd online zijn, is het geweldig gevaar dat het allemaal zo oppervlakkig wordt en dat het eigenlijk allemaal maar om ik gaat, niet meer om die ander. Ontmoeting is ook juist belang hebben bij de ander. Een andere schaduwkant is natuurlijk, en het ligt voor de hand, ik weet zeker dat jij dat al verwacht had dat ik dat zou zeggen, dat is dat je zoveel bezig kunt zijn met alle info en alle berichten, dat het je hele leven gaat bepalen. Ik zei net al, 24 uur per dag zijn mensen soms bezig met deze zaken. Het kan je helemaal beïnvloeden en je afhouden van dingen waar je eigenlijk je aandacht en je tijd aan zou moeten besteden. Het kan zelfs je schoolwerk negatief beïnvloeden. Je kan er ook gestrest door raken, omdat je denkt, nu moet ik weer reageren. Want ja, ik heb een sms'je gehad, of ik heb een berichtje gehad, een e-mailtje gehad. Ik moet weer reageren. En anders dan gaat die ander je wel eraan herinneren. Hey, 2 uur geleden heb ik jou ge-sms'd. Wat is er met je? Waar ben je? Dus het kan ook, om zo te zeggen, je helemaal gaan beheersen. Het kan stress veroorzaken. En daarom zou ik vanmiddag tegen jou willen zeggen, wees ook regelmatig eens een poosje offline. Dat je de boel maar eens uitzet. Dat je die smartphone gewoon maar eens even laat voor wat die is. Hij kan best een dagje zonder jou. En die computer van jou, die kan ook best wel eens een dagje zonder jouw aandacht. Daar wordt hij niet minder van. En jij zeker niet. En laten we met elkaar afspreken, lieve jongeren, dat we in de kerk in elk geval onze smartphones uitlaten. Want Ik zie soms nog wel eens dat er wat ge-sms'd wordt naar elkaar toe, zelfs onder de dienst. Dat is natuurlijk wel heel oneerbiedig. Maar ook wanneer je gewoon in de dienst bent, dan heeft het eigenlijk helemaal geen nut om dan online te zijn. En waarom heeft dat geen nut? Omdat er een ander is als je in de kerk bent, die online wil zijn met jou. De Heere wil online zijn met jou. Het is wel die dominee die praat, maar de Heere komt door de prediking van zijn woord heen naar ons, ook naar jouw leven toe. God wil online met jou zijn als je in de kerk bent. Daarom moet je die andere boel uitschakelen, simpel. Nou, we toch over schaduwkanten hebben, lieve jongeren, nog eentje. Van de week hadden we een voorbespreking met elkaar en een van de jongeren die verdient zijn brood met het programmeren. En die zei, hij zei, u mag er best ook wel op wijzen dat jongeren moeten beseffen dat alles wat ze op Facebook en andere sites zetten, tot in lengte van dagen te achterhalen valt. Nou, dat wou ik dan toch maar even ook heel duidelijk stellen. Je moet je realiseren, dus datgene wat je zegt, wat je in een opwelling misschien ook erop zet, of foto's of wat dan ook, tot in lengte van dagen kan het achterhaald worden. Het kan je leven best negatief beïnvloeden. Er zijn al mensen die hebben bepaalde banen niet gekregen, omdat ze solliciteerden en, nou ja, er werd eens even gekeken naar het Facebook en zeggen, nou, die jongen of die man, dat meisje, die vrouw moet ik maar niet in dienst nemen, want kijk eens wat hij in het weekend doet. Dus wees voorzichtig met wat je allemaal op het net zet. Wees voorzichtig met mensen die je niet kent, ga niet zomaar wat contacten aan. En ga nooit in op rare voorstellen van mensen. Geboden van God, belangrijk om in het oog te houden, ook als je bezig bent met internet. En dat betekent dus ook voorzichtig, hè? Kies een gefilterd net, of als het niet anders kan, wees toch erg voorzichtig. Twee muisklikken ben je van een hele hoop rotzooi verwijderd. Het gaat je leven echt beïnvloeden. En als je niet oppast, ruïneren. Als je eraan toe gaat geven. En weet je, alles heeft zijn prijs. Online zijn heeft ook zijn prijs. Er zijn jongeren die in de financiële problemen komen omdat ze veel te veel besteden aan deze dingen. Sluit geen dure contracten af. Ga niet over de grens van je bundel heen. Wees voorzichtig, ook in deze dingen. En vraag je nou eens af, wat ik besteed aan communicatie. En dat kan soms echt tientallen euro's per maand zijn. Wat heb ik nou eigenlijk over voor mensen die minder hebben dan wij? Kunnen mensen, ik noem maar wat, in Afrika het merken, dat ik zoveel geld heb, dat ik het mij kan veroorloven om zo'n duur abonnement te hebben? Geef ook aan mensen die minder hebben. Denk ook aan hen. Denk niet alleen aan jezelf. En ga niet alleen maar alles besteden voor jezelf. Nou. Jij bent online met de ander. Jullie zijn online met elkaar. Geweldig als je zoveel contacten met elkaar hebt. Maar denk, er zijn ook schaduwkanten. Maar dan kom ik eigenlijk zo automatisch al bij het tweede wat ik vanmiddag tegen jullie wil zeggen. En dat is, er is nog iets veel belangrijkers dan dat je online bent met elkaar. Het is van de allergrootste waarde dat je online bent met God. Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn die zeggen, ja, maar wat is dat nou precies? Het is wel mooi gezegd, hè, online met God. Maar wat is dat nou precies en hoe word je dat? En, nou, ik wil het je vanmiddag laten zien. En laten we samen kijken naar die persoon in de Bijbel waar we dan een stukje over gelezen hebben, over Daniël. Want in het leven van Daniël, daar zie je heel duidelijk wat dat nou is. Online zijn met God. Wie was Daniël? Daniël was een hele jonge man nog, een jaar of 17, jaar of 18, nou hooguit begin 20. Daniël was van goede kom af, hij was een edelman uit Jeruzalem. Had ook een behoorlijk goede opleiding gevolgd. Maar in zijn dagen, toen hij jong was, werd Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar, koning van Babel. En die koning die liet ook alle edelen en ook de gezinnen van de edelen, liet hij wegvoeren naar Babel, zo'n 1000 kilometer naar het oosten toe. En zo kwam ook die jonge Daniël in Babel. In die verschrikkelijk heidense omgeving. En dat viel niet mee voor hem. En dan moesten ze ook nog eens, hij en zijn vrienden moesten ze ook nog eens een keer de Babylonische taal en de Babylonische gewoontes gaan leren. Want Nebukadnezar die hoopte dat hij hen een goede opleiding zou geven en dat hij dan gebruik zou kunnen maken van deze goed opgeleide Joodse edelmannen. En dat ze misschien straks weer terug zouden kunnen naar Jeruzalem. Dat ze dan ook het bestuur over Jeruzalem en de omgeving zouden kunnen vormgeven. Maar dat ze dat dan wel zouden doen vanuit een Babylonisch hart en met Babylonische denkbeelden. De koning had andere bedoelingen met Daniël en zijn vrienden dan dat hij hen een eenvoudige inburgeringscursus wilde laten volgen. Hij wilde hen nauwgezet omvormen tot Babyloniërs, om dan ook hen weer te kunnen inzetten. En daarom werd nauwgezet ook gezegd wat ze moesten leren en wat ze moesten doen en wat ze moesten eten en wat ze moesten drinken. Nou, dat is voor Daniël heel wat geweest. Wat heeft hij toen gedaan? Daniël heeft in zijn hart toen zich voorgenomen om toch afstand te houden van Babel. Hij heeft in zijn hart zich voorgenomen om de gerechten van de koning en de wijn van de koning niet te eten en niet te drinken. En had dat nou met Joodse wetten te maken? Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel het geval geweest zijn. Maar de diepste motivatie die deze Daniël in zijn hart had, was... ik wil afstand houden van Babel. En van Nebukadnezar, de koning van Babel. Want mijn hart is verbonden aan de koning van Israël, de Heere. Zijn vaderland was niet in Babel, maar was in Jeruzalem. Zijn koning was niet Nebukadnezar, was de Heer. En omdat dat het geheim van zijn leven was, wilde hij afstand houden van de Babylonische samenleving. Als je naar het leven van Daniël kijkt, dan moet je zeggen, hij was nog jong, 17, 18, misschien 19 of 20, maar hij was al online met God. Volkomen online met God. Hij diende de Heere niet zomaar een beetje, maar met heel zijn hart. Hij had de Heere lief. En hij wilde ook in zijn leven de geboden van de Heere gaan gehoorzamen. Zo was het in zijn hart en in zijn leven. Nou, dan begrijp je, jongeren, dat ik vanmiddag tegen jou wil zeggen vanuit dit gedeelte, dat ook ons leven, ook dat van jou, iets zou mogen hebben en ook zou moeten hebben van dat van Daniël. Dus dat ook wij online zijn met de Heere en dat we hem willen dienen en dat we hem ook willen gehoorzamen in ons leven. Dat ons leven dus ook een andere richting krijgt. En dan zul je ook merken dat je net als Daniël soms ook andere keuzes gaat maken in je leven. Dat je niet overal aan mee kan doen en niet mee wil doen. Dat je ook niet alle sites meer wilt bezoeken, want je weet dat zijn zondige dingen. Dat je zegt, ik wil eigenlijk daar afstand van nemen. Als je werkelijk net als Daniël online bent met God, dan gaat dat je keuzes in de gewone dagelijkse praktijk beïnvloeden. Daniel leefde in Babel en niet in Jeruzalem. Maar hij was wel onderdaan van de koning van Jeruzalem. En zo behoort het ook te zijn in jou en in mijn en in uw leven. We leven in Babel, in de Babelse cultuur. We leven niet in Jeruzalem, dat is boven. Maar het is wel van belang dat we in Babel zijnde met ons hart verbonden zijn aan de koning van Jeruzalem. Dat we hem volgen en dienen. Dat we zijn geboden op de eerste plaats in ons leven zetten. Ik kan me best afvragen, jongeren, dat je zegt, hoe word ik nou online met God? En voor je gevoel kan God zo ver weg zijn. Er wordt in de kerk over God gesproken. En er wordt soms net gedaan of de Heer heel dichtbij is, zei laatst een jongere tegen mij. Maar ik ervaar God niet. Waar is Hij toch? En soms denk je, is Hij er eigenlijk wel? Hoe raak ik nou online met die God die voor mijn gevoel soms zo ver weg is? Weet je, jongeren, het wonder is dat God al online is met ons. Hij heeft dus, om zo te zeggen, de eerste stap al gezet. God laat weten dat Hij er is. En hoe laat God nou weten dat Hij er is? Het is mooi weer. Ga vanavond nog eens een keer een wandelingetje maken en kijk goed om je heen. En alles wat je ziet, dan moet je je afvragen, waar komt dat nou vandaan? Is dat zomaar uit de aarde voortgekomen of dan weet je wel waar ik op doel. Psalm 19 zegt, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Je gaat zien dat God er is als je de rijkdom van de schepping om je heen ontdekt. Maar God wil ook laten weten wie Hij is. Dat Hij de levende God is die zowel een heilig God is als ook een barmhartig God. Hij wil ons laten weten dat wij tegenover Hem zondige mensen zijn, maar dat Hij voor zondige mensen alles wel overgehad heeft. En dat Hij zijn eigen lieve Zoon heeft gezonden om zondige mensen te verzoenen. Dat Hij zijn eigen Zoon aan het kruis liet gaan om ons te verzoenen. En dat lees je allemaal in zijn woord, in de Bijbel. Dus als je wilt zien dat God er is, kijk je maar goed om je heen. En als je wilt weten wie God is, dan doe je de Bijbel open. En dan mag je bidden, lieve jongeren, om de Heilige Geest. Want de Heilige Geest, die wil je hart openzetten en die wil je hart online maken met God. De Heilige Geest, die wil ervoor zorgen dat die band tussen de Heere en jouw leven er komt, die omgang met Hem. Die hartelijke omgang met Hem. De Heilige Geest wil die ook in jouw leven tot stand brengen. Vouw je handen maar. Ik weet zeker dat er onder ons zijn die jongeren zijn die zeggen, nou, ik mag dat geheim in mijn leven al kennen. In de afgelopen jaren heb ik het mogen ervaren dat de Heere er is. En door alles heen heb ik de Heere ook leren kennen en lief krijgen. Maar weet je, waar ik zoveel mee worstel, is de vraag, hoe blijf ik nou online met God? Nou ja, we kijken weer even naar Daniel. In Daniel 6, het tweede schriftlezing, in Daniel 6 dan is hij aan het einde van zijn opleidingstraject gekomen, heeft hij een aanstelling gekregen als bestuursambtenaar en het blijkt dat Daniel goed is in zijn werk en dat ziet de koning natuurlijk, die merkt dat wel op, maar ook zijn mede-collega's, die valt het op dat hij goed is en dat de koning dat ook in de gaten heeft. En ze denken, oh, nog even en dan gaat Daniel ons allemaal voorbij. Dan wordt hij de hoogste. En dat willen ze niet. Ze zijn jaloers. En toen proberen ze de carrière van deze Daniel te breken. En om hem te treffen in het hart van zijn bestaan, proberen ze hem de omgang met God onmogelijk te maken. En ze weten het zo ver te krijgen, de koning heeft het allemaal niet in de gaten, maar ze weten het zo ver te krijgen dat niemand God mag aanroepen. En als Daniel daarvan hoort, dan is hij natuurlijk heel erg verdrietig, want dat was nou juist het geheim van zijn leven. Hij was online met God, elke dag weer opnieuw. En je zou zeggen, nou kruipt hij in zijn schuld, nou denkt hij, oh, ik ga maar niet meer de Heere dienen. Nee, je leest in dat zesde hoofdstuk dat als het niet meer mag, dat hij juist doorgaat. Daniel blijft contact houden met God. 3 keer per dag staat er, bidt hij, dankt hij, vraagt hij om genade, legt hij zijn moeite aan de Heere voor. 3 keer per dag is er die verborgen omgang van het hart van Daniel met de Heere. Hij heeft open vensters naar Jeruzalem. En dat mag je zo zien dat hij een open lijn heeft, een online is met de Heere in de hemel. Dat is dus het geheim van deze Daniel. Te midden van alles wat op hem afkomt in Babel. Hij blijft online door het gebed. Hij blijft volharden in het gebed. Dat mag jij ook doen. Ik heb net gezegd, wij leven niet in Jeruzalem, maar wij leven in Babel. En dat betekent dat de vorst van Babel, die heet niet meer Nebukadnezar, maar die heet de duivel, die probeert ons ook van God af te leiden. En de Babelse cultuur, die heeft ook heel wat moois te bieden. En voordat je het weet, word je door betoverd en raak je eigenlijk erdoor van God af. En dan blijft er ook steeds je oude hart, waar je het zo moeilijk mee hebt. Je hebt de Heere lief gekregen. En toch blijft er in je hart altijd weer die trekking naar het kwade, naar het zondige. Wat is dat toch wat met mijn leven? En daarom, omdat je in Babel bent, hè? En daarom, omdat er zoveel op je afkomt, en van binnenuit en van buitenaf op je afkomt, is het zo belangrijk dat je blijft doen wat Daniel deed. Online met God blijven. Volharden in het gebed. 3 keer per dag deed hij dat. Moet je dat elkaar opleggen? Dat je 3 keer moet? Nee, natuurlijk moet je dat elkaar zo niet opleggen. Maar ik zou wel willen zeggen, heb stille tijd, lieve jongeren. Heb stille tijd. Misschien is de ene 's ochtends wat frisser. En de ander is 's avonds wat meer in staat om dingen op te nemen. Dat maakt niet zoveel uit, maar wees stil voor het aangezicht van de Heere. Iedere dag weer opnieuw. En Daniel bad 3 maal per dag en hij dankte en hij vroeg de Heere om genade. Open vensters naar Jeruzalem. En soms ben je toch weer offline geraakt, hè? En als je dan de vraag krijgt, hoe lang is het geleden dat je echt gebeden hebt, dan weet je dat eigenlijk niet eens meer goed te zeggen. En Bijbel lezen lukt jou eigenlijk ook al een hele poos niet meer. En je bent wel natuurlijk in de kerk, want dat hoort er helemaal bij, maar het gaat allemaal langs je heen. Je bent offline geraakt, hè? Ja, dan moet je nooit genoegen mee nemen. Want God wil dat je online met hem bent. Ga opnieuw naar de Heer. En belijd de Heer dat het aan jou ligt dat je offline bent. Dat het echt aan jou ligt, niet aan hem. En bid om de Heilige Geest, die, zoals ik het eigenlijk al zei, de verbinding legt tussen God en tussen mijn hart. Bid om de Geest en dan zal die open relatie met God weer in stand gebracht worden door hem. We hebben het vanmiddag met elkaar gehad over het thema online. We zijn online met elkaar. Belangrijk is, jongeren, ouderen, om online te zijn met de Heer. En om online te blijven met de Heer. Van dag tot dag. Net als die Daniël. Amen. We willen samen danken, we willen ook bidden, bidden voor de sing-in, bidden ook voor de komende week, ons werk, wat we op school hebben te doen, of waar we ook maar ons werk hebben. We bidden ook voor de verkiezingen, 12 september zullen de verkiezingen worden gehouden, en het is belangrijk dat we daar ook voor bidden. Laten we samen het aangezicht van de Heer zoeken, met dankzeggingen, met gebed. Wat is dat toch een duidelijk voorbeeld voor ons, heren? Het leven van Daniël. Hij was nog zo jong. En toch zijn leven was een leven met u. Hij was verbonden met u. Zijn hart was werkelijk online met u, zoals we dat vandaag de dag zeggen. En hij bleef die omgang met u bewaren, ondanks alles wat er tegenin kwam. En wat is dat leerzaam ook voor ons. We leven net als hij in Babel, niet in Jeruzalem, maar dat ons hart toch verbonden is met u, de koning van Israël, de koning van Jeruzalem. Heere, u wilt ons zegenen. U wilt ons werkelijk de vrede geven. U wilt ons vreugde doen beleven, die mensen in deze wereld niet doen ervaren. U wilt de zaligheid, het behoud aan ons schenken, in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Er is toch niets belangrijkers dan dat we met u verbonden zijn, met u verbonden blijven. En Heere, geef dat onze jongeren dat geheim in hun leven mogen kennen of mogen leren ontdekken. En geef dat we dat ook als het hoogste blijven zien. Want we kunnen soms weer offline raken. We zijn in Babel. Dat we toch besef het, is het allerbelangrijkst om het van u te verwachten en het leven te leiden in gehoorzaamheid aan uw geboden. Heere in de hemel, zegen ons in de komende week als we weer naar school gaan. Bewaar ons. Zegen ons als we de komende week ons werk weer hebben te doen, thuis of waar dan ook. Zegen ons als we niet meer aan het arbeidsproces deelnemen of dat niet meer kunnen. Wees een ieder van ons nabij en goed. Heere, wilt u ook in de komende week de verkiezingen zegenen? Komende woensdag zal ons Nederlandse volk naar de stembus gaan. En deze afgelopen weken heel wat gedebatteerd en nog steeds gaat dat door. Peilingen zijn er. Wij bidden of u wilt geven, Heer, dat het christelijk geluid versterkt mag worden. Wilt u de christelijke politici die online zijn met u en die vanuit die verbinding met u ook in de praktijk van het weerbarstige leven uw geboden willen handhaven, wilt u hen zegenen en tot een zegen doen zijn. We dragen ze van harte aan u op, politici, hier plaatselijk of provinciaal of landelijk. Heer in de hemel, we danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn. We bidden of u ons ook zometeen nog een goede bijeenkomst wilt hebben, wilt geven, als we samen een zing-in zullen hebben. Wilt u ook dan bij ons zijn en de maaltijd ook zegenen die we daaraan voorafgaande met elkaar willen houden. Heere, wilt u bij ons zijn in alle dingen. We zijn zo diep afhankelijk. En zo komen we samen tot u. U dankend en u biddend. En dat alleen in de naam van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat alleen uit genade. Amen. Psalm 150, een mooie psalm om mee te besluiten. Het eerste en het derde vers, psalm 150. En vooraf mogen we onze gaven geven voor de kerk, het jongerenwerk in eigen gemeente en straks bij de uitgang voor het bouwfonds. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.